zegt madame Laborio. Comme il est beau, votre fils. Kijk eens, wat een knappe jongen. Ik kijk en ik denk zwakjes. Arm scharminkeltje. Neem hem maar mee, zeg ik paniekerig. En dan dorst.
Dit is de 25e aflevering van de podcastserie Uitgelezen Verhalen, Literatuur ontmoet Theater. Je hoort dit keer een verhaal van de schrijfster Jean Rees en een nagesprek met Jan Brokke, kenner en al tientallen jaren bewonderaar van haar werk. Hij schreef vorig jaar heruitgeven boek Het Eiland van Jean Rees, heruitgeven herzien. Daar gaan we het straks nog wel even over hebben. En hij zit al naast me in de studio. Fijn dat je er bent.
Fijn, ja. Fijn hier te zijn.
Ik heet Pieter van Scherpenberg. Ik ben samensteller van het theaterprogramma van Uitgelezen Verhalen en je gast hier in deze podcast. Je krijgt zo een live in het theater opgenomen verhaal te horen. Voor je die opname gaat luisteren, doe ik nog even een direct beroep op jou, luisteraar. Laat weten wat je van onze podcast vindt of van deze aflevering. Dat kun je doen door sterren uit te delen of een bespreking te schrijven. Maar doe dat op een platform onafhankelijke website voor podcasts waar luisteraars en makers elkaar vinden. Podchaser.com. En de dot is een punt. Het is eigenlijk een soort internet movies database voor het medium podcast. Om het je makkelijker te maken zetten we een link naar onze pagina in de show notes van deze aflevering. Natuurlijk, sterren uitdelen in Apple Podcasts maakt ons ook blij en beter vindbaar. Maar het grootste deel van jullie gebruikt die app helemaal niet. Vandaar dus podchaser.com. Schrijfster Jean Rees leefde van 1890 tot 1979 en werd wereldberoemd met haar roman White Sargasso Sea uit 1966. Maar we zouden haar niet programmeren in Uitgelezen Verhalen als ze niet ook korte verhalen had geschreven. De verzameling van die 51 vertellingen is in 2019 heruitgegeven in een opgepriste vertaling door Lisette Graswinkel. En onze gast Jan Brokke schreef de inleiding op die dikke bundel, waarin hij ingaat op haar schrijverschap. Haar publiek is relatief altijd klein geweest, maar degenen die haar kennen vergeten dat nooit. Hoor ik ook bij. Het verhaal dat we zo gaan horen speelt in Parijs. Rees zelf heeft in de jaren 20 van de vorige eeuw in Parijs gewoond en vereenzelde zich met de bohemiens van Montparnasse, zoals Brokke schrijft in zijn inleiding. En ik citeer, met vrouwen die in de steek gelaten waren, women on their own, maar welke vrouw is dat in feite niet? Nee, wat ze met haar schrijven nastreefde was simpel, en dan citeert hij Rees, het goed doen, het doen zoals het werkelijk was. Einde citaat van Rees. Maar ik ga nog even door met Brokken. En om dat te bereiken moest ze schrappen, schrappen en nog eens schrappen. Einde citaat. We gaan hier straks ook wat over verder praten. De voordraagster van het verhaal in het theater was Molly van Scherpenberg. Het valt niet te verdoezelen dat dit familie is. Mijn dochter om precies te zijn. Ze is in 2018 van de Utrechtse Hogeschool voor de Kunsten als theaterdocent afgestudeerd. En daar leer je ook hoe je teksten over het voetlicht brengt. Natuurlijk was het deels nepotisme dat ze meedeed, maar ik vond dat het door de beugel kon, omdat ze enerzijds zo'n mooie stem heeft en dat het programma het thema familieverhalen had. En daarin las ook actrice Carla Hardy voor en deden haar twee kinderen als muzikanten mee, die inmiddels onder de naam Noha Saré hun eerste single hebben uitgebracht. Het was een zinderende avond. Hopelijk hoor je daar iets van terug in de geluidsopname. Graag dus je aandacht voor het verhaal Moeder leren zijn van Jean Rees. Voorgelezen in Theater Bouwkunde Deventer op 3 december 2019 door Molly van Scherpenberg.
Op de voordeur zat een koperen plak. Madame Laborio, sage-femme des hôpitaux, consultation 12-4. Vervolgens, voorbij het hokje van de conciërge, een steile trap omhoog. Een gebed zonder end, die trap. Als je hem klampend aan de leuning en krimpend van de pijn beklom. Daarna wederom een deur. Met een kleiner bordje. Sage-femme. Binnen woedde chaos. Luide stemmen, jengelende baby's, een bedompte dekengeur, een kermende vrouw. Als bevoegde voetvrouw was madame Laborio immers wettelijk verplicht een grote zaal beschikbaar te hebben voor de overloop van de ziekenhuizen. Ik zie de vrouwen als ik de openstaande deur passeer. 3 zijn het er. Eentje al buiten zinnen van de pijn. De anderen slaan haar ontsteld en wit om de neus schade. Ik kijk vlug weg. Een lange gang brengt me naar mijn eigen kamer. Geluksvogel. Ik kan me het voorrecht veroorloven in mijn eentje te kermen. Het is een onvoorstelbare kwelling, dat elektrische licht. Kon ik ze maar vragen het uit te doen? Moeizaam zoek ik naar het Franse woord voor licht. Lumière. Éteindre la lumière. Ze begrijpen niet wat ik bedoel en ik begin te snikken. Madame Laboriot bedt mijn voorhoofd, bekijkt me met een deskundige blik. Ik sla mijn ogen naar haar op en zeg met klem: anesthesiek, on m'a promis. Ze glimlacht en beklopt mijn hand. La, 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 zust ze, al bijna bij de deur. Ik ben weer alleen, met het licht, geel en wreed. Maar nu is het verdubbeld, in de lengte uitgerekt door een flakkerende halo omgeven. Ik staar naar de halo terwijl de immense pijn me optilt en uitwringt. Strakker, strakker, strakker. Regardez, zegt madame Laboriot. Comme il est beau, votre fils. Kijk eens, wat een knappe jongen. Ik kijk en ik denk zwakjes. Arm scharminkeltje. Neem hem maar mee, zeg ik paniekerig. En dan dorst. Colette kwam langs, zo gauw ik bezoek mocht ontvangen. Beladen met bloemen en druiven, uiteraard. Ze was bevriend met mijn man en zocht me op zodra ik in Parijs kwam wonen. Vermoedelijk uit beleefde belangstelling, maar we raakten nieuwsgierig naar elkaar en gingen steeds vertrouwelijker met elkaar om. Ze had alles mee. Ze was mooi, vrolijk en ze las Tolstoj. Ja. Hij diende slechts als slaapmiddel, maar toch, ze las hem. Toen ik een nacht bij haar logeerde, heb ik het met eigen ogen zien gebeuren. Ze was niet slechts een Parisien. Ze was een Montmartroise. Dat wil zeggen, een Parisienne tot de zoveelste macht. En zo genereus. Ze overwoog te trouwen, maar had er weinig fiducie in, geloof ik. Enfin, ze kwam de baby kirrend bewonderen. Ik verantwoordde mijn gebrek aan enthousiasme door te zeggen dat ik een meisje had gewild. Ah, mais non, par exemple, zei ze beslist. Een man, een zoon. Dat stelt wat voor. Maar een vrouw, de zoveelste pauvre miserabele. En Michel? Is hij niet trots en verheugd? Ik antwoordde ja, zeer verheugd, zeer trots. En de naam van de kleine spruit? Robert, zei ik met beschaamde kaken. Robert, bon! Maar ik dacht dat het Michel zou worden. Ik had hem Michael willen noemen. Robert was me ontglipt. Het zat zo. Enkele dagen na zijn geboorte had er een gerimpeld, schraal mannetje aan mijn bed gestaan. Iemand van het gemeentehuis. Aanvankelijk glimlachte hij zeer beleefd. Was ik getrouwd? Ja. De naam van mijn echtgenoot. Zorgvuldig las ik voor van de trouwakte die ik onder mijn hoofdkussen bewaarde. Michel Ivan. Verbluffend hoe rap de glimlach van zijn gezicht verdween. Ivan? Maar dan, uw echtgenoot is een Rus. Een Bolsjewiek zeker. Ik zei dat mijn echtgenoot een Fransman was, maar een Rus van geboorte. Ivan, Ivan, c'est bolsjewiksa, morde hij, niet overtuigd. Vervolgens, vinnig. En de naam van dit kind, madame? Ik keek hem met grote ogen aan, overvallen door de vraag. De naam van het kind, madame? Vroeg hij, nog vinniger. En in mijn verschrikte toestand stamelde ik de eerste naam die bij me opkwam. Robert! Toen we weer alleen waren, sprak ik mijn zoon berouwvol toe. Eerst mag ik je niet. En nu heb ik je zomaar Robert genoemd, arm schaap. Zo was het helaas. Ik mocht hem niet. Ik had te zwaar geleden. Ik was te uitgeput. Ik hield mijn gevoelens angstvallig geheim. Maar ik kon me er met de beste wil van de wereld niet toe zetten hem een zoen te geven. Goddank sliep hij het grootste deel van de tijd. De daaropvolgende dagen rustte ik, las een boek getiteld Sada la Marocaine en praatte met Madame Laborio als ze even tijd had om bij me te zitten. Ik bewonderde haar inmiddels. Het was onmogelijk geen bewondering te koesteren voor iemand die zo rustig, zo efficiënt, zo volledig zichzelf en haar werk de baas was. Ze was gezet, had kalme, pintere blauwe ogen en droeg onder haar werkkleding fleurige fluwelen jurken. Haar handen waren klein, roomblank en bijzonder vaardig. Wanneer ze met een van die handen de baby optilde en hem ergens halverwege omvatte, herkende het wezentje de hand van de meester en stopte onmiddellijk met huilen. Over mijn gemis aan enthousiasme voor hem merkte ze op: dat is normaal. Dat komt wel, dat komt wel. Je bent nog zwak. Bovendien moet je het nog leren. Ze nestelde zich op het bed en begon te keuvelen. Plotseling klonk er vanuit de kamer naast ons gekerm en gegil. Saye, riep ze uit. En uiteraard, net als ik even zit. Misschien, zei ik bedeesd, heeft ze het heel erg zwaar. Pff, zoals jij, zoals ik. Echter, hoe minder ze betalen, hoe meer kabaal ze maken. Het is curieus, maar het is een feit. Jezus! Jezus! Schreeuwde de vrouw in de volgende kamer. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu! Sereen, ongehaast, liep ze naar de deur. En ik trok de deken over mijn hoofd om de kreten buiten te sluiten. De grove leugens die men over het moederschap verkondigt. Het heilige moederschap, la femme sacrée. Wel, daar heb je je femme sacrée in de kamer hiernaast. Snertwereld. Zo moet ik in slaap zijn gevallen. 'S Nachts werd ik wakker van Roberts huiltje. Omdat het maar een huiltje was, tilde ik hem uit zijn wieg. Hij jammerde klagelijk, maar liet zich bijna sussen toen ik hem in mijn armen wiegde. Wat was het warm in de kamer. Wat was het stil. Heel in de verte blafte een hond. Toeterde een taxi. Ineens besefte ik dat ik gelukkig was. Er brandde een nachtlampje. Hij opende zijn ogen en keek recht in de mijne. De zijne stonden ook een beetje schuin en ik verbeeldde me dat ze verdrietig keken. Hij was op de Franse wijze ingebakerd als een Indiase papoes. Alleen zijn hoofdje stak boven de bundel uit. Thuis zal ik hem anders aankleden. Mannetje toch, om te zoenen. Misschien kijkt hij daarom zo verdrietig. Omdat hij nog geen zoen van zijn moeder heeft gehad.
Zoals gezegd zit ik in de studio met Jan Brokke aan tafel, die een groot aantal fictie- en non-fictieboeken op zijn naam heeft staan. Niet allemaal over Jean Rhys.
Nee.
Verre van. Even bij het verhaal blijven. Jan, wat beleefde je eraan nu je het voorgelezen hoorde?
Nou, waarom ik verliefd ben geworden op het proza van Jean Rhys, is haar toon.
Ja.
Ze kan alles met die toon. Het is heel licht, terwijl het over een dramatisch iets gaat. Een moeder die haar moederrol niet aanvaardt.
Ja.
Ze doet dat zo licht. En ze laat zoveel weg. Ze laat zoveel weg.
Ja, die hele bevalling zelf is er uitgeknipt.
Al die dingen, dat doet er niet toe. Het gaat om het gevoel wat zij heeft als aanstaande moeder. En zij ziet zichzelf niet in die moedersrol.
Uh-huh.
Dit verhaal is gepubliceerd in 1927. Uh-huh. Het is waarschijnlijk een paar jaar eerder geschreven. Maar in die roaring twenties, ja, toen veranderde er veel. De rol van de vrouw veranderde. De vrouw kreeg voor zichzelf respect. Maar Tegelijkertijd was de maatschappij er natuurlijk toch op zo'n verhaal niet ingesteld nog. Dit moet in 1927 heel hard aangekomen zijn bij heel veel lezers, mannen en vooral bij vrouwen. Mm-hmm. Want ja, één ding twijfelde men toen nog absoluut niet aan, dat ja, de vrouw, haar eerste rol was de moedersrol. Ja. En zoals je ziet, dat weigert ze hier te spelen. Alleen aan het eind, ja, is er dan die omslag. Ja. En ja, dan ziet ze en dat kun je ook zo goed voorstellen. Dan ziet ze dat jongetje in die wieg liggen. En dan ziet ze, hij heeft ongeveer mijn ogen. Hè? En is dan ook een beetje scheef. En dan gaat ze dat interpreteren. Misschien is ze wel verdrietig, omdat hij nog geen zoen van me heeft gehad. Ja. En dan zie je dat het ineens omslaat. En dat kun je ook heel goed voorstellen. Zelfs wanneer je zelf niet echt ziet in die moedersrol. Ja. En dan oog in oog met dat kleine stukje leven in de wieg. Dan verander je. En ja, dat is magistraal. Ja. Dus in vier pagina's zet ze iets waar hele grote, dikke psychologische studies over zijn geschreven. Hè? De vrouw in de moederrol.
Ja.
En zoals alle verhalen van Jean Rhys. Het is autobiografisch. In die periode, zij leefde toen samen met haar eerste man. Mm-hmm. Nederlander. Met een Franse voornaam en een Franse achternaam. Jean Langlais heette die. Mm-hmm. Geboren in Brabant. Noord-Brabant. En journalist, avonturier. Spion, kunstvervalser. Er was van alles mis met de man. En tegelijkertijd een hele avontuurlijke man. En zij hebben twee kinderen gekregen in die periode. En het oudste, een jongetje. Dat is heel jong overleden. Oh. En het verhaal gaat, maar ja, dit is niet helemaal te verifiëren. Want er zijn niet zoveel bronnen die dat kunnen. Er zijn eigenlijk maar twee of drie bronnen die dat kunnen. Twee bronnen die dat kunnen bevestigen. Ik weet niet of ze dat ooit echt bevestigd hebben. Maar in ieder geval, het verhaal gaat. Het jongetje kreeg na drie weken nadat het geboren was, kreeg longontsteking. Mm. En toen kregen Jean Langlais en Jean Rhys kregen ruzie over het feit of het kind gedoopt moest worden. En Jean Rhys, gek genoeg, vond dat wel moest. Ja. En Jean Langlais, die was ongelooflijk anti-klerikaal en die vond van niet. Ja. En nou, daar hebben ze vreselijke ruzie over gehad. En het jongetje lag in het ziekenhuis. En nou ja, een heel ernstige ruzie. En op een gegeven moment trok Jean Langlais een fles champagne open. Zei, nou, laten we maar eerst maar champagne drinken. Nou, hebben ze die hele fles opgedronken. Mm-hmm. En de volgende dag kreeg ze het bericht dat het jongetje overleden was. En dat heeft natuurlijk op haar een behoorlijke invloed gehad. Ja, ze voelde zich schuldig. Ja. En het meisje, wat vervolgens geboren is, Mary Van. Die heb ik gekend en die heb ik geïnterviewd. En Mary Van, tijdens Jean Rhys is in 1933 gescheiden van Jean Langlais. En Mary Van is toen met haar vader meegegaan. Oh. Zij zijn naar Nederland teruggekeerd. En Jean Langlais was toen inmiddels met een Nederlandse vrouw, met de schrijfster Henriette van Eyck. Ja. En Mary Van is in Nederland opgegroeid. Is vervolgens met een tropenarts getrouwd. Is naar Indië gegaan. En na de oorlog weer teruggekeerd naar Nederland, naar Rotterdam. En ik heb haar, kort voor haar dood heb ik haar geïnterviewd over haar moeder. En toen zei ze dat ze een hele slechte moeder was. Oh. Een hele slechte moeder. Kijk, Jean Rhys was uiteindelijk teruggekeerd naar Engeland. En woonde daar in armoedige omstandigheden. Ze heeft nog twee huwelijken gehad. En beide keren met een man die niet deugde. Haar laatste man die heeft het grootste deel van haar huwelijk heeft in de gevangenis gezeten. Uh-huh. En de tweede man, dat was een advocaat. En dat, die deed ook loesje zaakjes. En dat is ook, dat huwelijk is ook misgegaan. Uh-huh. Ze woonde in zeer armoedige omstandigheden op het platteland in Zuid-Engeland. Ja. En in een vakantiehuis eigenlijk. Nauwelijks verwarmd. Ja. Maar Jean Rhys Haar dochter Mary Van is toch geregeld bij haar gekomen in vakanties en zo. Okay. En dan zei ze, ja, mijn moeder was... ze kon geen moeder zijn op de een of andere manier. Ze was zo vreselijk bezig met dat schrijven met zichzelf. Ja. Maar ze hadden toch op een gegeven moment wel een mooie band als, Jean Rhys aan haar vroeg of zij bepaalde verhalen in het net wilde schrijven. En dan de bogen ze zich samen over de verhalen die ze heeft geschreven. En dat creëerde een enorme band tussen hen. En wat ook heel mooi is, en dat is na te lezen. Ze schreef elkaar regelmatig. En de brieven van Jean Rhys aan haar dochter zijn erg mooi. Erg, erg mooi. Okay. Dus ja, dat schrijven, daarin zei ze... Het enige waar mijn moeder in geslaagd is in haar leven, is het schrijven.
Ja. Die eerste man die je noemde, daar heb ik over gevonden. Niet in jouw boek overigens, maar dat die... Jean Rhys betrok in zijn boekenschrijverij, dat hij het haar liet editen of zelfs beter maken. Klopt dat of niet?
Ja, ja. Het is over en weer geweest. Okay. Ik heb ook gelezen in verschillende biografieën dat de naam Jean Rhys, zij heette niet Rhys. En dat die verzonnen zou zijn door Ford Madox Ford, maar dat is niet waar. Dat is door Jean Langlais verzonnen Rhys. Hij heeft aan Rhys gedacht, een R-H-Y-S. En zij heette in werkelijkheid, en dat is een vervorming van haar eigen naam. Mm-hmm. Ze heette Rhys, maar R-E-E-S, Williams. Ja. Rhys Williams. Ja. En zij heette Gwendolyn. Ze had een Wilse naam.
Ja.
Ella Gwendolyn. Mm-hmm. Gwendolyn. En Jean Langlais was een hele avontuurlijke journalist. Hij schreef ook, hij schreef goed, maar het was niet een echte romanschrijver. En dat was natuurlijk Jean Rhys wel, een echte roman of een echte verhalenschrijver. Degene die haar toch het meest heeft gestimuleerd in de beginperiode is Ford, maar ook Ford geweest.
Ja.
Schrijver, toen een zeer beroemde schrijver.
Amerikaan of Engelsman?
Engels,
okay.
Ja. En mijn boeken over de Eerste Wereldoorlog die... En ja, zij heeft hem ontmoet in Parijs, waar die samenleefde met een Australische schrijfster en schilder. Schilderes, ik weet niet wie dat mag zeggen tegenwoordig. Schrijver en schilder. Stella Bowen. Zo was dus Jean Langlais en Jean Rhys. We hebben ze vieren zeer bevriend. Ja. Ford Madox Ford had een tijdschrift waarin hij de eerste verhalen gepubliceerd heeft. Zoals van Jean Rhys, zoals dit verhaal.
Oké. Okay.
Ja. En dat alles heeft geleid tot haar eerste bundel, The Left Bank. Mm-hmm. De linkere oever. En dat is dan vooral
van Parijs.
Parijs. Ja. Ja. En dat was haar eerst gepubliceerde bundel, boek. En Ford, Madox Ford vond dat zij de echte buitenstaander was. En dat kwam door haar jeugd op het Caribische eiland Dominica. Mm-hmm. En hij beschouwde haar... Hij zei, haar blik is die echte blik van een buitenstaander op alles. Alles. Hij was zeer onder de indruk van haar taalkundig vermogen. Hij heeft haar gestimuleerd. Mm-hmm. Toen op een gegeven moment is, zijn zij, Langlais en Jean Rhys zijn bij Ford Madox Ford ingetrokken en bij Stella Bowen. Toen werd Langlais gearresteerd vanwege malversaties, ging de gevangenis in. En toen hebben ze met z'n drieën een verhouding gehad, maar de vierde was toch een beetje Langlais die daar ook nog bij zat. En daar is een boek uit ontstaan. Dat is een van de eerste boeken van Jean Rhys die de aandacht trok. Echt de aandacht trok. En dat is het boek Quartet geweest. Quartet.
Ja.
Vierhoekswouw.
Viermanschap.
Ja. Ja. Het grappige is dat over die periode, toen ze met z'n vieren een hele gecompliceerde verhouding hadden, hebben ze alle vier geschreven. Ford Madox Ford heeft er een roman over geschreven. Stella Bowen heeft er een herinneringen over geschreven, een memoir. Jean Rhys heeft er het boek Quartet over geschreven. En Jean Langlais heeft er ook al meer op de herinneringen manier over geschreven. Mm-hmm. Maar we kennen dit verhaal van vier kanten.
Grappig.
En ja, voor een literatuuronderzoeker is dit echt smullen.
Heb je ze ook alle vier tot je genomen?
Ja, ik heb ze alle vier gelezen. En ook omdat een van de redenen waarom ik toen destijds interesse kreeg in Gene Rees was dat, omdat er een film van gemaakt is, Quartet, door James Ivory. Oh. En dat was echt een hele goede regisseur in de jaren 70 en 80. En met de rol van Gene Rees wordt gespeeld door Isabel Adjani.
Oh.
Ja. Het is heel interessant om die film terug te kijken. Ja. Je kunt hem makkelijk terugvinden. Vast, ja.
Bijzonder. Ja. In je inleiding schreef je ook al dat ze bij het schrijven van verhalen worstelden met het vinden van een goed einde. Want in de werkelijkheid loopt het nooit mooi rond af.
Ja.
En gaat gewoon chaotisch door.
Ja.
Je hebt het eigenlijk al even over gehad. Waarom denk je dat het haar telkens weer lukte? In dit verhaal was het dus bijzonder dat de opwellende liefde voor dat kind die toch kwam.
Dit is verrassend, dit eind van dit verhaal. Dat in één keer slaat het om. Hè?
Ja.
En dat is het typische Gene Rees einde.
Uh-huh.
Ja, het slaat net aan het eind, slaat het altijd pjoem in één keer om. En ze doet het met heel weinig middelen, zoals grote schrijvers dat doen. Ik heb van haar vooral geleerd in het schrijven dat je heel veel moet weglaten en heel veel moet suggereren. En dat is wel heel belangrijk bij Gene Rees. Ze vraagt nooit meelijden met zichzelf.
Okay.
Dat is, er komen vrouwen, heel veel gevallen vrouwen in haar boeken voor. Zij is natuurlijk zelf, in het begin was ze een soort revue-meisje in Engeland. Niet geslaagd als actrice. Daar had ze een te sterk accent voor.
Uh-huh.
De Engelsen aanvaarden dat niet, want ze had echt een Creools accent van de Caribbean. En ze gaan dansen, revue-meisje en zo. Ja, ze heeft daar, en toen is ze naar Parijs gegaan. Ja, toen werd ze helemaal omgeven door dit soort vrouwen, meisjes. En daar heeft ze in haar korte verhalen met name verschrikkelijk mooi over geschreven. Goed over geschreven, scherp over geschreven. Mm-hmm. En bovenal erg grappig.
Ja, ja, ja.
En nooit die arme vrouw die het zo moeilijk heeft. Zo nooit. Altijd sterk. En niet zeuren meid. Ja. Dus dat nam mij erg voor haar in. En, maar haar grootste wapen is haar stijl.
Mm-hmm.
Zij kan alles. Zij kan alles schrijven op deze manier.
Ja.
Zij kan de moeilijkste onderwerpen aanpakken. In White Sarcasmy, slavernij, onderdrukking. Alles kan zij aanpakken. Kan ze analyseren door die stijl van haar. En door die hele heldere blik. En die fantastische ironie van haar. Mm-hmm.
Ja. Is daar je bewondering en je fascinatie door ontstaan? Door haar te lezen en te denken, ik wil nu meer weten en er helemaal in verdiepen. En zelfs twee of drie keer naar Dominica reizen daarvoor.
Nou, het begon eigenlijk toen ik in het begin van de jaren 90 zat ik in een vliegtuig. En toen vertelde ik aan degene die naast me zat dat ik naar de Caribische eilanden zou gaan op mijn volgende reis. En ik zou daarheen gaan varen. Dat was ik van plan. En toen zei zij tegen mij, toen zei ik Caribisch gebied, ik ga naar een paar Caribische eilanden toe. Toen zei ze tegen mij, te veel blauw, te veel purper, te veel groen, de bloemen te rood, de bergen te hoog, de heuvels te dichtbij. En toen keek ik eraan en dat vond ik fascinerend. Zo, met een paar woorden roep je zo'n heel Caribisch eiland op.
Mm-hmm.
Alles is er. Is er te veel van? Te veel blauw, de blauw van de zee. Te veel purper, te veel groen. De bloemen te rood, de bergen te hoog. En ja, en toen vroeg ik, wat is dit? En toen zei ze, ja, dit komt uit White Sargasso van Gene Rees.
Mm-hmm.
En ik had toen alleen die film Quartet gezien. En toen heb ik daarna dat boek wel gelezen, Quartet. Maar toen zei ik, is dat die Gene Rees? Want ja, Quartet speelt helemaal in Parijs. Het is dezelfde.
Mm-hmm.
En toen ben ik op die boot gestapt met White Sargasso Sea. Dat heb ik denk ik wel 100 keer gelezen op die boot. Want ik voer ook over de Sargasso Sea.
Ja.
Het is De zee die het noorden van de Atlantische Oceaan scheidt met van het zuiden van de Atlantische Oceaan. Mm-hmm. Het is de zogenaamde Wierzee. Op oude Hollandse kaarten staat hij als de Wierzee. Mm-hmm. En schepen die uit het noorden kwamen, die liepen er vaak in vast. En schepen die uit het zuiden, die liepen er ook in vast. En dat heeft Gene Rees als metafoor gebruikt. Mm-hmm. Als je uit dat Caribisch gebied komt, als je daar bent opgegroeid, in een eiland als Dominica. Dominica is het wildste eiland van de Caribische eilanden. Heel hechte jungle is het echt. Heel hoge bergen als je daar aankomt. Het rijst zo uit de zee op. Mm-hmm. En als je uit die sfeer komt, uit die sfeer, en je gaat dan naar Engeland toe. Ja, daar is alles te koud. Daar is het te kil. Daar leven mensen niet. Als je vanuit het zuiden naar het noorden gaat, ja, dan loop je vast in je leven eigenlijk. Mm-hmm. En als je andersom, ja, dan kun je ook erin vastlopen. En dat heeft ze beschreven met Mr. Rogers, de hoofdpersoon uit White Sargassos. De mannelijke hoofdpersoon. Ik las dat boek. En toen kwam ik op Saint Lucia. En Engelstalig, voormalig Engelstalig kolonie, Engelstalig eiland. En ik werd daar uitgenodigd op een receptie. En toen ontmoette ik de minister-president van Dominica. Dominica overigens niet te verwarren met Dominicaanse Republiek. Nee. Het is een klein eiland tussen Martinique en Guadeloupe.
Bovenwinds.
Ja, inderdaad. En Mrs. Charles was die minister-president. Ik vertelde dat ik zo onder de indruk was van de boeken. Dan moet je naar mijn eiland komen. En, want je kunt nog alles zien waar het zich afspeelt en zo. Dat heb ik gedaan. Ja, en zo is dat ontstaan.
Ja. Het is een mooi boek uit voortgekomen.
Het is een beetje een van mijn minder bekende boeken, maar ik heb het met oneindig veel plezier geschreven. Uh-huh. Omdat ik zoveel respect heb voor haar als schrijver. Wat zij als schrijver voor elkaar heeft gekregen is ongelooflijk. En een ware inspiratiebron voor mij. Mm-hmm. Ik denk dat als je mijn boeken analyseert tot en met het laatste wat verschenen is, dat er veel invloed van het proza van Rees is. Oh. Ja. Het is ook allemaal zo helder hè, wat ze schrijft. Ik bedoel, er zit geen. En het is zo zuiver qua taal. Dat is, en het is zo milieus. Je hoort dat zij opgegroeid is met die Caribische muziek. Een beetje die calypso-muziek en zo. Er zit zoveel ritme in de taal. En, het is een genot om haar te lezen. Ja. Gewoon puur om het proza. Daar heb ik er helemaal nog niet over. De dingen die zij aanstipt, maar de kwaliteit van het proza.
Hoe ze het opschrijft, alleen al.
Ja.
Ja, bijzonder. We waren al even nu op Dominica, doordat je vertelde dat je er kwam. Maar kun je, wat ik in het boek ook lees, is dat je eigenlijk echt op zoek gaat naar de roots en naar hoe het was en hoe. En hoe veranderd het nu is inmiddels natuurlijk ook. En ten opzichte van 30 jaar geleden is het ook weer heel erg veranderd, denk ik.
Ja.
Maar zijn er ook nog dingen onveranderd aan het eiland? Als je nu terug zou komen, dat je ziet wat zij heeft gezien.
Nou, je kunt op Dominica zien wat de slavernij als gevolg heeft gehad voor de maatschappij. Een totaal ontwrichte maatschappij. Ik haat jou, jij haat mij. En dat zijn woorden van Gene Rees. Ik haat jou, jij haat mij. We haat elkaar allemaal. Uh-huh. En dat in die sfeer is opgegroeid. We hebben het over dit verhaal. De moederrol. Uh-huh. Zij was niet erg dol op haar moeder, om het zacht uit te drukken. Ze had iets tegen haar moeder. Ja. Ze kon geen contact krijgen met haar moeder. En dat in alle verhalen van haar die ze geschreven heeft. Moeders hebben nooit een fantastische rol. Ja. Nee, ook niet in haar roman White Sargassos. Nee. Daarentegen was ze dol op haar vader. Dol. Uh-huh. Binnen de familie liep ook een soort scheidslijn. Haar vader was arts. Was op 20-jarige leeftijd door Dominica gekomen. had eerst bij de marine gewerkt als arts. En nou, die is daar blijven steken op dat West-Indische eiland. En is daar een praktijk begonnen. Het was toen een absoluut woest en ongerept eiland. Er waren nog geen wegen. En hij is arts geworden in de hoofdstad. Nou ja, hoofddorp.
Hoofdplaats.
Hoofdplaats, ja. Van Dominica. En dat heet Roseau. Uh-huh. En Jean was gek op haar vader. Een van de mooiste verhalen uit die eerste korte verhalen die ze geschreven had in The Left Bank heette Cocktails maken. Want iedere avond maakte ze een cocktail voor haar vader klaar. Zoals de jongste dochter, 5 kinderen, een zus en 3 broers. En zij maakte de cocktails klaar. En dan een beetje gin en dan mixte ze dat en een citroen en zo. En haar vader had dan de hele dag die praktijk gehad als arts. En dan ging hij in de stoel zitten bij het raam. En dan op een dienblad bracht zij hem de cocktail. En dan dronk hij dat op en dan keek hij haar vol liefde aan. En dat is voor haar het beeld van de vader geweest. Mm-hmm. En dat heeft zich altijd... En dat zie je overal in de personages terug. Dat ze mannen kunnen nog zo slecht zijn. Ze kunnen nooit helemaal slecht zijn voor Jean Reese. Ook weer. Daarom is ze ook nooit echt omarmd door feministen. Uh-huh. Dat maakt haar zo apart eigenlijk in mm-hmm. alles. Haar moeder kwam uit een Creoolse familie. Creolen zijn blanken die heel lang op de Caribische eilanden wonen. In tegenstelling tot wat men wel gelooft wat Creolen zijn. Maar dat is echt Creools. Zij kwam uit een Creoolse familie. Oorspronkelijk kwam die familie uit Zwitserland. Oh. En vandaar dat ze hun plantage Geneva noemden. Oh. Geneve. Oh. Maar die woonden daar al 150 jaar, 160 jaar, dus het was 50 generatie. En haar moeder kwam uit die familie. Uh-huh. Zij gingen door de week in het hoofdplaatsje Roseau. En in de weekends gingen ze naar die plantage toe. En die plantage is geteisterd door opstanden. Uh-huh. Niet 1 of 2, maar in totaal wel 5. En de laatste was in 1974... Dus het is maar doorgaan. En steeds werd er weer... Het huis werd in brand gestoken. Alles werd plat gebrand. En zo. En goed, toen werd het weer... Er kwam politie aan te pas. En dan werd het weer gekalmeerd. Mensen opgepakt. En dan een paar jaar later gebeurde het weer. En dus in die sfeer is ze opgegroeid. Vroeger waren daar natuurlijk... Vroeger, dan heb ik het over voor 1833... waren daar slaven. Uh-huh. En ze beschrijft ook in een van haar boeken dat ze in dat huis, op de plantagewoning Geneva, dat ze een slavenlijst vond. En dan keek ze naar al die namen wat daarbij geschreven stond. Uh-huh. Dat is het milieu waar ze uitkomt. Ja. De vader was zeer geliefd op het eiland. Was zeer schappelijk, stond open naar anderen. Maar ja, we hebben het nu over rond 1900. Stond natuurlijk toch als Engelsman, Welshman, stond ver af van de bevolking. Ja. De moeder, ja, die hoorde echt bij die planterstraditie. Mm-hmm. Was daar ook toch nog erg trots op dat verleden. Dus dat in die sfeer is opgegroeid. Ja.
Ze heeft zo'n plundering ook beschreven in de White Sargassocie, ja. In het eerste deel.
Ja.
Dat is dan een eeuw eerder bijna gesitueerd. Maar ja. Ze heeft het in feite wel meegemaakt en kon daar dus uit putten ook.
Ja, dat was de grote opstand van 1844 die daar geweest is. Dat was 11 jaar na de afschaffing van de slavernij. Mm-hmm. Want ja, toen werden die slaven vrijgelaten, maar ze hadden helemaal geen werk. Dus ze bleven er toch maar wonen. En ze hadden geen inkomsten. Mm-hmm. En ze hadden geen woning, dus ze bleven toch maar op die plantages wonen. En op een gegeven moment heeft toen de plantagehouder, dat was dus een van haar voorouders, die heeft ze wilde een eigen stukje terrein ontginnen en bebouwen. En dit heeft hij verboden. Mm. En dat was de eerste opstand. Ja. Ja, maar het huis is toen niet helemaal in vlammen opgegaan. Ja. Maar het is wel een heel... Toen het daar kwam, daar werd nog altijd met wrok over gesproken. Ja, ja, 90% van de bevolking zwart is, maar 10% is wit of iets daartussenin. Mm-hmm. Maar voor de zwarte bevolking bestond Gene Reeves niet als schrijver. Ja. Nee, dat merkte ik direct al, ja.
Ik kende haar niet en interesseerde het ook niet.
Nee, wilde het ook niet weten. Er is ook niet één straat of school naar haar vernoemd. Nee. Nee. Ten onrechte, omdat zij zich eigenlijk van binnen... Ze zei altijd, ik had zwart willen zijn. Zwart zijn is vrolijk zijn, is warm zijn. Wit zijn is koud zijn, is onverschillig zijn. Ze wilde bij de zwarte bevolking horen. En er zat allerlei kritiek op de Dominicanen. Maar zodra een Engelsman iets zei over een zwarte Dominicaan... Nou, dan werd ze razend. Ach, razend.
Dat is goed.
Ja, zij mocht kritiek hebben. Omdat zij daar vandaan kwam. Omdat zij met hen opgegroeid was. Maar als een Engelsman dat zei, dan was het een racist. En dan deugde die niet. Nee. Per definitie niet. Ja. Dus ja, White Sarcasticity is later ongelooflijk geprezen. Bijvoorbeeld door V.S. Naipaul. Ja. Die ook van de Caribische eilanden komt. En die zei, dit boek laat zien wat... hoe het is. Mm-hmm. Dit laat zien hoe die verhoudingen zijn. Hoe gecompliceerd dat ligt. En hoeveel geweld er nog in die maatschappij zit. Mm. En die is nooit verdwenen. Ja.
Ja, we stimuleren luisteraars met deze podcast om haar werk te gaan lezen. Als ze dat niet al deden. En jouw boek daarover ook van harte aanbevolen. Maar we kunnen ook een documentaire zien, begreep ik, hè, die in de jaren 90 is gemaakt.
Ja, ik ben teruggegaan. Toen de eerste druk was verschenen, ben ik teruggegaan met Jan Louter. Uh-huh. En met een ploeg van de VPRO. En we hebben daar een documentaire gemaakt. They destroyed all the roses. Uh-huh. Ze hebben al de rozen vernietigd. 1936 kwam Gene Reeves terug in... Ik moet misschien eerst nog even zeggen waarom ze naar Engeland is gegaan. Ja. Want kijk, er zat een jeugd die toch heel intens was. En ik durf bijna wel te zeggen, gelukkig, tot haar 16e jaar toen. Toen is er iets gebeurd. Niemand weet wat er precies gebeurd is. En wat ik in mijn boek Het Eiland van Gene Reeves heb proberen op te sporen. Wat is er dan gebeurd? Nou, het is... vrijwel zeker dat zij een verhouding heeft gehad met een gekleurde jongen. En verhouding, zoenen. Hè? Zoiets. En we hebben het over nu 1906. En haar vader...
Hoe, toen was ze 16 of zo.
16 was ze toen, ja. En haar vader, hoe breed van opvatting hij toen was voor die tijd... Hoe liberaal hij ook was voor die tijd, dat kon niet. Daar lagen de verhoudingen nog veel te scherp voor. En hij heeft haar naar Engeland gezonden. Haar vader en moeder was daarmee eens, direct naar Engeland.
En dan op kostschool of zo?
Een kostschool, ja. Ja, in Cambridge. En daar is ze van afgestuurd. En toen is ze naar een theaterschool gegaan. En daar had ze ook moeilijkheden vanwege haar accent, wat zeer, zeer Brits-Indisch was. Mm-hmm. Vandaar ook haar haat tegen Engelsen. Hè, met altijd, ja, dus ze had een behoorlijke. Ja, ze had een behoorlijke hekel aan Engels, hoor. Ze kon ze eigenlijk niet zien. Dat is ook misschien wel de reden dat ze haar eerste man die Jean Langlais was. Want dat was een Nederlander en die in Frankrijk woonde. Mm-hmm. Dus dat. En toen Ja, toen is ze dus gaan rondtouren als revuemeisje in Engeland. En vervolgens is ze naar Parijs gegaan samen met Jean Langlet, die ze in Engeland ontmoet heeft. Toen hij daar was voor een reportage, geloof ik. En toen is haar leven in de jaren 20 begonnen. Eerst in Parijs, toen in Wenen. Want Langlet had een baan gekregen in Wenen, waar de Volkenbond zat. En hij moest toezien op het grensverdrag tussen Hongarije en Oostenrijk, als ik me niet vergis. Zoiets was het. Hij zat in een commissie. Toen hebben ze een tijdje in Wenen geleefd. En toen hadden ze wel, was wel het vrolijke leven, zeg maar. Het uitbundig leven. En dat heeft ze vooral in die korte verhalen meestelijk beschreven. Ja. Die sfeer van de jaren 20 in Parijs. En vervolgens een heel mooi verhaal over Wenen heeft ze geschreven. Dat is haar beginperiode geweest. En hele krachtige verhalen. Mm-hmm. Ja, zij is een formidabele korte verhalenschrijver.
Ja, ik ook. En die bundel volgt eigenlijk haar leven, hè?
Ja, inderdaad.
Parijs,
ja.
Wenen.
Absoluut, ja, ze verzon niks.
Weer terug naar Dominica ook en eindigen in Engeland.
Ja, ze is dus teruggegaan naar Dominica een keertje. Uh-huh. En dat heeft ze ook allemaal beschreven, hoe ze terugkwam en hoe ze dat. Ze heeft een aantal verhalen over Dominica geschreven in die eerste bundels. Want zijn er twee. Zeer sterk. Nou goed, na de Parijs, Wenen en zo kwam ze terug in Engeland. Huwelijk mislukt, een nieuwe verhouding. Getrouwd met die tweede man. En toen volgde die periode waarin ze Engeland beschreven. Het Edwardian Engeland. Hè? Dus de Engeland van de jaren 30. Ze vond alles bekrompen daar. Alles bekrompen. En ze heeft dat bijvoorbeeld in een roman beschreven, Voyage in the Dark. Oh. Nou ja, de titel zegt het al. Reis naar het duister. Okay. Reis in het donker. En daar zie je echt de problematiek in van iemand die uit de ene wereld komt in de andere en die door de andere wereld niet wordt geaccepteerd. Dat is een hele moderne problematiek natuurlijk. Ja. Dat heeft ze in de boeken gedaan die ze in die periode heeft beschreven. Nou, die boeken werden wel erg goed ontvangen. Maar het laatste, ik geloof dat Voyage in the Dark was, kwam in 1939 uit. Ja. En toen was men niet echt bezig met literatuur meer. Mm-hmm. En 1940, toen is ze gewoon vergeten.
Ja. En dat duurde 25 jaar voordat je dan weer terugkwam met die roman.
Ja, 1966. White Sargasso's, ja.
En schreef ze zelf ook niet meer? Of
ze heeft een periode. Want ik heb ik heb geschreven dat ze 9 jaar over White Sargasso's heeft gedaan. Maar ze is eigenlijk al in 1936 heeft ze een eerste poging gedaan om dat te schrijven. En toen heette het Le Revenant. Direct nadat ze terug was gegaan in 1936 naar Dominica. Toen is ze eigenlijk al begonnen met White Sargasso's. En dat heeft dus 36, 66. Dan zit je op een nog een veel langere periode. Ze heeft ontzettend geworsteld met dat boek. Maar het heeft. Kijk, ze had natuurlijk ook iets. Ze wilde een boek schrijven wat een vervolg zou zijn. Wat vooraf gaat aan Jane Eyre.
Ja.
Jane Eyre, dat verhaal over Jane die bij meneer Rochester in dienst komt. En meneer Rochester die is naar de Caribische eilanden gegaan om een vrouw te trouwen met geld. Mm-hmm. Landadel, totaal geruïneerd. Zo ging dat in Engeland. En dan hadden ze hun naam. Hè? En dan hadden ze misschien ook wel een kasteel. Maar ze hadden geen geld meer. Dus wat gingen ze? Dan gingen ze naar de Caribische eilanden. En dan trouwden ze met zo'n plantersdochter.
Ja, hij was de tweede zoon of zo. Dus hij kreeg niks.
Nee, hij kreeg niks, ja. Dus dat.
Uiteindelijk kreeg hij alles, want zowel zijn vader als zijn broer is overleden.
Ja. En toen werd hij rijk. Toen zat hij dus met die met een meisje wat hij getrouwd had. Ja. Die mevrouw Rochester, die werd door Charlotte Brontë, die Jane Eyre heeft geschreven, werd die neergezet als zo'n hysterische, nymphomanische, Creoolse vrouw van de West-Indische eilanden. En daar ergerde Ries zich gek aan. Ah. Ja. Ja, zo zijn wij niet.
Dat is de volk geweest.
Zo zijn wij niet. En toen ze vond het ook gewoon. Ze vond het ook dat het een heel slecht boek was, slecht geschreven, prekerig en zo. Toen heeft zij gezegd: nou, ik ga die mevrouw Rochester, die eerste mevrouw Rochester, want Jane Eyre wordt de tweede mevrouw Rochester. Hij trouwt met Jane. Maar de eerste mevrouw Rochester, die ga ik een geschiedenis geven. En die geschiedenis die loopt in mijn sarcastie tot, ja, wat dan ook in de roman van Charlotte de Brunt is, tot mevrouw Rochester op zolder zit opgesloten als een krankzinnige. Mm-hmm. En het kasteel in brand steekt. Ja. Ja. En uit het raam springt. Ja. Die geschiedenis heeft zij vormgegeven. Maar dat was natuurlijk een onmogelijke opgave. Ik heb met haar uitgever gesproken in Engeland. Diana Edhill. Ik heb gesproken met Frances Wyndham, die recensent was en van de Sunday Times. En die tegelijkertijd schrijvers begeleidde. Uh-huh. Redacteur was. Hij was redacteur van Harold Pinter. En hij is ook de redacteur geworden van Jean Rees. Uh-huh. En die zei, ja, Jean die deed iets wat onmogelijk was. Ze schreef een vervolg of een boek wat vooraf ging aan een meesterwerk. Wat moet je dan doen? Dan moet je ook met een meesterwerk komen. Want anders word je natuurlijk weggelachen, weggehond. En dat heeft jaren op haar gedrukt. Hij nam mee Frances Wyndham naar zolder. Ging een rieten mand open. En daar lagen tientallen versies van Weizsäcker's van Jean Rees, allemaal met de hand geschreven. Streep. Uiteindelijk heeft hij een typoscript van gemaakt zelf. Want het was niet meer. En op dat typoscript heeft zij ook nog weer alles weg. En dat weg en dat weg en dat weg. Maar ze heeft er 9 jaar over geschreven. En uiteindelijk is een boek geworden van 144 plagen.
Yes.
144. En daar zit dat hele verhaal in.
Ja, geweldig. Ik heb het onlangs pas voor het eerst gelezen, dus inderdaad heel bijzonder. Ja,
het is, ja dat riep ze ook de hele tijd, kuit. schrappen. Ja. Snijden, wegsnijden. Uh-huh. Maar ja, dat was haar manier om er. Ja, ze wist dat het meesterwerk moest worden. Het is haar gelukt.
Ja.
Het is haar gelukt. Het is 1966 verschenen. Ze was toen 76 jaar. En ja, toen het was direct is het ontvangen als het absolute meesterwerk over zeg maar de koloniale en postkoloniale samenleving. Ja.
Werd ze ook wel, hoe noem je dat, breed gewaardeerd daarom verkocht ook?
Ja, het is dus een bestseller geweest. Ja. En ze heeft ook nog een prijs daarvoor gehad, maar de grote prijzen en zo zijn aan haar voorbij gegaan. Mm-hmm. Want dat had ze zelf al gezegd. Want toen zij die roem kreeg op die leeftijd, toen zei ze, it came too late. Mm. Het kwam te laat.
Ja.
En dat is zo, het kwam te laat, ja. Ze had natuurlijk al On Voyage in the Dark, Quartet was een uitmuntend boek.
Mm-hmm.
Voyage in the Dark was ook al een zeer scherpe zeer scherp boek van iemand uit het Caribisch gebied die in Europa komt.
Mm-hmm.
Ja, kijk, toen ik het boek geschreven, de eerste versie heb ik dus in 1991 geschreven. Toen ben ik teruggegaan met die televisieploeg van de VPRO, met Jan Wouter, de regisseur. Toen heb ik een tweede versie geschreven en ik heb nu recentelijk met wat weer boven water is gekomen over, heb ik dat de definitieve versie geschreven, mm-hmm. nu het eiland van Jean Rees.
Ja.
De eerste versie is dus in 1992 gepubliceerd. Mm-hmm. En toen kreeg ik direct een uitnodiging om naar Curaçao te komen. Om over dit boek te vertellen. Maar als ze ergens deze problematiek begrepen, was dat Curaçao.
Ja.
En toen heb ik besloten om daar te blijven wonen, op Curaçao. En toen ben ik zelf helemaal die Caribische wereld ingezogen. Maar het kwam dus door dit boek over Jean Rees.
Ja. Ja. Maar goed, die film, je raadt hem aan in je slotwoord, van je nawoord. Maar ja. ik heb hem gezocht, ik kan hem nergens vinden.
Ja, het is, dat is een nadeel van de films die destijds gemaakt zijn op video. Als ze niet op een digitaal zijn. Maar ik hoop dat er toch binnenkort nog eens een digitale versie van komt. Mm-hmm. Het is een hele mooie film.
Ja. Je hebt hem ook echt in de bioscoop in première laten gaan, hoor, ja. Destijds.
Ja. En toen hebben we, dat was wel erg mooi, toen hebben we dus haar uitgever Diana Edsel uitgenodigd om te komen. Frances Wyndham kon toen niet, want die was ziek. Maar ook haar dochter Mary Vaughan was daar bij. Mary Vaughan was heel blij met het boek over. Want ja, er zijn natuurlijk wel biografieën verschenen over Jean Rhys. Maar eigenlijk gaan die nooit over haar jeugd op dat eiland. En dit is eigenlijk het enige boek wat daarop gaat.
Inmiddels in het Engels
vertaald? Nee, dat wilden ze niet in Engeland. Dus mijn uitgever die heeft het natuurlijk direct aangeboden aan een aantal uitgevers in Engeland. En die zeiden, ja, het grote nadeel is dat Jan Brokken niet een Engelsman is.
Dus dat zegt dan weinig of zo. Het verkoopt niet. Of,
ja, nee. En over een Engelse schrijver mag alleen een Engelse auteur schrijven. Ja, ze zijn zo nationalistisch als ik weet niet
hoe dat betreft.
En zij had zo'n hekel aan die Engels. Ja. Dus als iemand haar wat dat betreft kan begrijpen, dan ben ik het. Nee, maar Mary Vaughan was ongelooflijk blij met dit boek. Want ze zei, dit boek had mijn moeder graag willen lezen. Want het gaat over haar eiland. Ja. En ik denk dat dat waar is. Ja, dat eiland, dat was haar ziel. Dat zat zo in haar. En alles werd van daaruit bekeken. Ja. Zij is nooit een doorsnee Engelse geworden. Ja. Wij hebben het hier voor me liggen. En dit is het huis waar ze is opgegroeid in. Achterop, op de cover staat. Ja. Ja, en dit, ja. Zo'n houten huis in Roseau. Het is een bijzonder leven wat ze heeft gehad. Ja. Maar toch alles als... vaak schrijvers gaat het natuurlijk altijd over de biografie, de autobiografie, de feiten. Maar als je me nou met een mes op de keel vraagt, waarom lees je Jean Rhys? Zijn het haar verhalen? Is de inhoud van haar verhalen? Dan zeg ik, wat een schrijver toch altijd groot maakt. Of klein maakt. De stijl. Ja. Is de stijl, de manier van vertellen. Zijn de beelden, de metaforen. Zijn de invallen. Hoe kom je een verhaal in? Hoe glij je een verhaal in? Ja, ja, en dat is natuurlijk... daar is ze echt absoluut... vanaf het begin meester in. Ja. Het moeder leren zijn op de voordeur... zat een grote koperen plaquet. Madame Laboureau, sage femme des hôpitaux. Vervolgens voorbij het hokje van de conciërge een steile trap omhoog. Een gebed zonder eind, die trap. Zo begint ze. Ja. Twee zinnen, je bent er. Ja. Je bent er, je bent daar in Parijs. Je ziet daar zo'n kliniekje waar vrouwen bevallen. Je ziet er ook, het is een beetje armoedig. Hè? En dan moeten die vrouwen met hun dikke buik... moeten dan eerst zo'n hele hoge steile trap op. Ja. En er zit daar boven de sage van de vroedvrouw. En die, ja, zo. Ik stel me voor zo'n vrouw met van die brede schouders en zo. Ja. Die zit daar dan. En ja, dat roept ze zo even in twee zinnen op. En dat vind ik heerlijk van haar. Dat iedere jonge schrijver moet Jean Rhys lezen. Ja.
Ik had hem eigenlijk in het begin willen stellen, vlak na die voordracht. Maar word je zelf nog wel eens voorgelezen? Want je houdt zo van het ritme en van melodie in proza. Leest iemand jou nog wel eens voor?
Ik lees mezelf voor.
Oh, ja.
Ik heb wel les gegeven aan jonge schrijvers. En ik heb ze ook altijd aangeraden. Als je nou een tekst hebt die je dan aardig in vorm is... lees hem dan hardop voor aan jezelf. Ja, niet alsof je in een theater staat... Maar dan hoor je het. Dan hoor je het ritme van de zinnen. Ja. En daar wordt veel en veel te weinig aandacht aan besteed aan dat ritme. En hoorde van de dochter van Jean Rhys, van Mary Vaughan, dat Jean Rhys ook stukken voorlas aan haar dochter. Of vroeg aan haar dochter, lees eens een stuk voor. Ja. En dan ging ze weer zitten. Dan hoorde ze, hey, het is het ritme is niet goed. Ja. En dus ja, je moet... De Frans noemt dat bij het schrijven. Je moet la petite musique moet je erin brengen. Hè? Dat deuntje van die muziek. En dat ritme van die muziek moet je erin brengen. En Jean Rees, ja, het is, daar merk je het ritme van de Calypso in. Ja. Ja, ze snijdt ook. Hè? Ze snijdt opeens. Boom, boom, boom. Snijdt ze af. Ja. En dat is typisch. En ook dingen herhalen. Nog een keer halen, nog een keer halen. Dat heb je in die Calypso ook. Hè? Dan worden die teksten die worden gezongen. En dan nog een keer, en nog een keer, en nog een keer. En dan gaat ze weer verder. En een van de regels van het schrijven is dat je nooit te veel woorden mag herhalen. Maar zij, nee, zij doet dat soms opzettelijk om dat ritme erin te brengen. En die sfeer erin te brengen. En daarom... Het is qua taal. Het is ook moeilijk te vertalen, Jean Rees, omdat het zo gecondenseerd is. Toen uiteindelijk Weitz ook Associé was verschenen, dus haar grote roman. Toen kwam Diana Ettel, de uitgeefster, die kwam op bezoek bij Rees. Ze had het boek al gestuurd, maar ze kwam dan toch even vieren dat het boek was uitgekomen. En toen vroeg ze aan Rees, ben je tevreden? Toen zei ze nee. En toen zei ze, waarom niet zien? En toen zei ze, er staan twee woorden te veel. Oh, ja. Twee woorden. Oh, welke dan? De ene was then en de andere was but. Mm-hmm. Hadden ze niet ingemogen. Okay. En ze was ook echt boos op Diana Ettel, die tegelijkertijd haar redactrice was ook.
Je had dat moeten zien. Of
ja, dat had moeten zien. Je had weg moeten strepen. Twee woorden te veel. Ja.
En, zo kritisch ben jij niet op je eigen werk?
Oh ja, ik kan totaal... zeker als ik een tekst teruglees en ik zie één woord te veel...
Dan erg
kan
je dat dood.
Ja, daar erg ik me de dood aan. En als ik het zie, als het op papier staat... dan moet ik echt een nieuwe print maken waarin het weg is. Ja. Anders...
Er zit een vlek.
Dan zit er een vlek in, ja. En dan is het hele ritme eruit. En dan deugt het niet voor me. En dat heb ik toch, denk ik, allemaal in haar herkend. Of dat heb ik van haar meegekregen. Ja. Het is heel goed om als schrijver goede voorbeelden te hebben. Ja.
Ja. Okay. Nou, het lijkt me een mooi einde van het gesprek. Hartelijk dank voor al je...
Geen dank.
Toewijding.
Ik hoop dat de luisteraars heel veel Jean Rees gaan lezen. Ja. En wat ook fijn is, dat als slot... Jean Rees kun je eindeloos lezen. Mm-hmm. Die verhalen, die kun je... Oké, je kunt ze nu lezen. En over 5 jaar kun je ze weer opnieuw lezen. Mm. En dan zijn ze weer even fris. En zo. Dit is die manier van kijken van haar. Die manier van voelen van haar. Die manier van... Ja, die lichte ironische blik over de dingen laten gaan. Mm. En tegelijkertijd ook weer alles heel serieus nemen. Het is geen slapstick schrijfster. Mm. Nee, ze neemt alles heel... Maar net één klein detail waarvoor door je gaat glimlachen. Ja, dit is echt een grote, korte verhalenschrijver. Mm. Je hebt natuurlijk Tsjechov, Isaac Babel. Maar beide korte verhalenschrijvers, de grote korte verhalenschrijvers uit de wereldliteratuur, hoort beslist ook Jean Rees. Ja.
Oké, dankjewel. En luisteraar, ik hoop dat je genoten hebt. En deze podcast blijft volgen. Vergeet podchaser.com niet, hè? Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel, gemeente Deventer en de gemeente Enschede. Aan deze aflevering werkte mee Jean Rees postuum, Jan Brokke, Molly van Scherpenberg, vertaler Lisette Graswinkel, Joep van der Paavoort verzorgde de opname in het theater, Floor Minnaert leidde de opname in de studio, Dirk-Jan van Ittersen deed de audiomixage. En de herkenningsmelodie die je zo weer hoort, of nu al hoort, is van Instant Classical, Amir Swaap en Sietse van Gorkum. Ik ben Pieter van Scherpenberg en leid je door deze 25e jubileumaflevering. Graag tot een andere keer.